Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen we nu van de 86e psalm, daarvan het zesde vers. Psalm 86, het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. Heere mijn God, ik zal u loven. Heffen het ganse hart naar boven. Zal uw naam en majesteit eren tot in eeuwigheid. Wij lazen u van de 86e psalm, daarvan het zesde vers. Zal een gedeelte uit Gods woord worden voorgelezen, wat u vinden kunt in de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen. Daarvan het zevende hoofdstuk, te beginnen bij het 14e vers, tot en met vers 26. We noemden nu Romeinen 7 vanaf vers 14 tot en met vers 26. Maar doen we vooraf met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We lezen met elkaar Romeinen 7 vanaf vers 14. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Want hetgeen ik wil, dat doe ik niet. Maar hetgeen ik haat, dat doe ik. En indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe dat zij goed is. Ik dan doe datzelfde nu niet meer, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Indien ik hetgeen doe dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelfde niet meer. Maar de zonde die in mij woont. Zo vind ik dan deze wet in mij. Als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. Want ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet mijns gemoeds en mij gevangen neemt onder de wet der zonde die in mijn leden is. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Ik dank God door Jezus Christus onze Heere. Zo dan, ikzelf dien wel met het gemoed der wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde.
Zoeken we samen het aangezicht des Heeren in een gemeenschappelijk gebed. Heere, u hebt ons aan de avond van deze uw dag hier met een gedeelte van de gemeente in uw huis samengebracht. Een ander gedeelte moest thuis achterblijven vanwege maatregelen van overheidswegen in verband met het coronavirus. En toch is er de mogelijkheid om te kunnen meeluisteren. Heren, dat we dat ook zouden waarderen, al is het waar dat het meeluisteren thuis nooit in de plaats mag komen voor het samenkomen in uw huis rondom de kandelaar van uw woord. U hebt zelf het doen getuigen dat ge de poorten van Sion bemint boven de woningen van Jacob. U wilt in het bijzonder uw huis, in uw huis u laten ontmoeten. Daar wilt ge nog spreken als van boven het verzoendeksel. Daar wilt u de woorden der zaligheid nog laten klinken. En Heere, dat we het zouden waarderen, dat u ons dat in uw goedheid nog geeft. Ach, het coronavirus, dat trekt de wereld rond. En er zijn al zo ontzaggelijk veel mensen. Men spreekt zelfs van 1 miljoen mensen die inmiddels middelijk door dat virus de eeuwigheid hebben moeten aandoen. En als we denken aan ons eigen vaderland, aan de achterliggende dagen waarbij dagelijks ons bericht werd gegeven hoeveel besmettingen er weer waren, dan is dat ontzagwekkend toegenomen. En Heere, dat dat alles ons maar brengen zou op de plaats waar u ons hebben wilt. Ach, we hebben aan allerlei maatregelen ons te onderwerpen. En we hebben in dat opzicht ook in het licht van de gevaren die het met zich brengt, te doen wat de hand vindt om te doen. Maar o God, wat zou het een wonder zijn als u juist vanwege het coronavirus, wat u dan ook in ons vaderland, ja wereldwijd laat rondgaan, dat er op de knieën voor u zouden mogen terechtkomen. En dat we in het licht van hoe onze staat is ten opzichte van u, schuldenaar zouden mogen worden voor uw aangezicht. En we als arme, verloren zondaren het nodig kregen om met u in een verzoende betrekking gesteld te mogen worden. Heere, we kunnen ook als onder de waarheid van uw woord leven, en dat is op zich een groot voorrecht, met allerlei uiterlijke dingen zo druk bezig zijn, ook in godsdienstig opzicht allerlei rechtzinnigheden naar voren brengen, maar het gaat er toch maar over. En ach, er zijn ook, wat de kring van onze gemeente betreft, mensen die ook inmiddels door het coronavirus de eeuwigheid hebben moeten aandoen en waarvan we mogen geloven dat er bij zijn die er eeuwig beter van geworden zijn. Die hebben aan mogen doen wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord, wat in des mens hart ook niet is opgeklommen, maar wat gij bereid hebt, degene die u lief hebben. En Heere, ach, krachtens de waarheid waaronder u ons doet leven, kunnen we dat verstandelijk allemaal genoegzaam weten, maar bind het op de harten van onze kinderen, van onze jonge mensen, van de vaders, de moeders, de ouderen. En dat we in het licht van al deze dingen maar er geen rust bij zouden hebben, maar in het licht van de boodschap die u bij monden van de profeet Sefania hebt laten klinken, het ter harte zouden nemen: doorzoekt. Doorzoekt u zelf nou. Doorzoekt u zelf nou, o gij volk, dat met geen lust bevangen zijt. Heere, mogen we allen die vanavond hier in uw huis zijn, u bevelen. Van de jongste tot de oudste, van de kleinste tot de grootste. U weet hoe het er met ons bij en voor staat. Als we nog onbekeerd zijn, ach, Laat dat dan zodanig mogen wegen, dat we geen rust meer zouden hebben onder het hol van onze zielenvoet, maar dat we geweld leerden doen op het koninkrijk der hemelen. Denk u aan onze kinderen en jonge mensen. Heere, wil u er nog krachtig onder werken en wonen. Ook de ouderen, ach, betoon nog dat uw hand niet verkort is, dat ze niet zou kunnen verlossen. Ach, u handelt vanuit die vrije gunst, die eeuwig u heeft bewogen. En dat betekent dat het alles buitensluit wat van de mens is. En dat betekent gelijkertijd dat er bij u vandaan zo'n onuitsprekelijke ruimte ligt. Bij u is geen aanneming des persoons om nog zalig te kunnen worden. Heere, doe dan vanavond wonderen, niet alleen hier in uw huis, maar ook als thuis wordt meegeluisterd. Heere, ach, het is al een hele zaak als uw woord tot onze oren mag komen, maar het gebeurt zoveel het ene oor in en het andere oor weer uit, dat we het voor kennisgeving aannemen, maar laat het eens anders zijn. We weten van een Lydia en het wordt ons zo eenvoudig beschreven. U opende haar hart dat ze acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. En Heere, ach, zo doet u toch ook nog in 2020. Gesloten harten, stenen harten, boze harten, dat u die weet te vernieuwen en een vlezen harten voor in de plaats kunt en wilt stellen. Gedenk ze die van het leven der genade niet vreemd gebleven zijn. Heere, u kent de legering van het hart. Dat is ook altijd niet hetzelfde. Het kan soms zo ingezonken zijn. Er kunnen zoveel binnenpraters op de been zijn. Heere, dat u vanavond al die binnenpraters is het zwijgen op wilde leggen. En dat u als die grote doorbreker is wilde doorbreken. O lieve Heere, dierbare Emmanuel, u bent doorgebroken van de hemel naar de aarde. U hebt hier op aarde uw middelaarswerk volbracht. Maar u zit nu aan s vaders rechterhand, ten goede van uw Sion. En Heere, dat u de blijken daarvan in het strijdperk ook zoudt willen verlenen. En dat zo iets van uw gunst en van uw onbegrijpelijke genade mag worden geproefd. Die gunst die immers meer sterkt dan de uitgezochtste spijze, die ons van onszelf afvoert, maar die ons brengt aan de voeten van hem die het zelf gezegd heeft. Al wat de Vader mij geeft, dat zal tot mij komen, en die tot mij komt zal ik geenszins uitwerpen. Gedenk u aan de zieken en zorgen en wederwaardigheden in de gemeente. U weet dat allemaal veel beter dan dat wij dat weten. Wat ziek is, wil het oprichten. Waar zorgen zijn, dat kan ook psychisch zijn, wil u daarin tot een toevlucht wezen. Die alleen staan, wil u hen nabij zijn. Lege plaatsen in hart en huis met uzelf vervullen en zo betonen dat u diezelfde God zijt die het ook vandaag nog zo werkelijkheid kan doen worden, wat eenmaal een David uitriep, gij ziet het immers, dat u ervan wilt afweten. Gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in uw hand geeft. Mogen we al de arbeid in uw koninkrijk u bevelen, zendingswerk, zoals dat ook vanuit de kring van onze gemeente op de verschillende plaatsen in de wereld mag gebeuren. Sterk ze die daarin werkzaam zijn. Doe ze ervaren dat er een biddend thuisfront is. En geef in die arbeid maar gedurig tot u te mogen opzien. Om in al die arbeid het van u te verwachten. Wil u aan de kerken die als vrucht van het zendingswerk zijn ontstaan denken. Dat u uw opzicht daar ook gedurig over zou willen hebben. Met name in een tweede, derde generatie. Wat kunnen niet allerlei verkeerde invloeden naar voren komen. Maar zou u over de planting van uw hand uw ogen ten goede willen open hebben. Wil u zegenen het evangelisatiewerk. Sterk de evangelisten op de evangelisatieposten. Wil ook, als er plaatselijk evangelisatiewerk wordt gedaan, ook daar uw onmisbare zegen over gebieden. Heere, ach het moderne heidendom neemt ons met de dag toe. Bewaar er ons voor dat we er ons niet boven zouden verheffen, maar dat u voor een volk zou willen zorg dragen, die ook met die mensen werkzaamheden mogen hebben aan uw genade troon. Ach, wat dat betreft, genade is een gunnend goed. En als het recht ligt, dan hebben we er niet eentje voor de eeuwige dood en de eeuwige ondergang over. Zegen het werk dat onder de Joden gebeurt. Denk u bijzonder aan hem die werkzaam is in Nazareth. Heere, de situatie is ook daar alles behalve gemakkelijk. Wil u hem daarin nabij zijn en laat de arbeid nog rijkelijk zijn zegen mogen wegdragen. Zegen het onderwijs dat de kinderen en jonge mensen ontvangen op school, dat we het pand, het reformatorische onderwijs, niet zouden verkwanselen, maar dat we het inbiddend opzien tot u zouden zoeken te bewaren, en dat u onze kinderen en jonge mensen middelijk, hoeveel zaken ook voor het maatschappelijk leven van belang zijn, ervan willen doordringen, dat de vreze des Heren, die is rein, en die opent een fontein van het heil dat nooit vergaat. Sterk ze die bij dat onderwijs betrokken zijn, geef liefde, inzet, alles wat daarin nodig is. Denk aan het werk dat gedaan mag worden onder de gehandicapten, verstandelijk, lichamelijk. Wees u met uw kerk in vervolging en verdrukking. Heren, ach, uw ogen doorlopen de ganse aarde. En wij kunnen uw handelingen nooit begrijpen. Maar één ding, daarvoor staat uw garant. Dat de poorten der uw gemeente nooit zullen kunnen overweldigen. Mogen uw dienstknechten u bevelen. Sterk u ze als ze vanavond ook uw woord hebben uit te dragen. Doe de studenten in het proponeren uw hulp en bijstand ervaren. Help uw dienstknecht, hij staat er ook weer voor. Geef hem lichaamskrachten, zielsvermogens, dat u met de liefde die uit u is wilde bedelen, om zo achter de gemeente aan te dringen gelijk een herder betaamt, en dat zo de uitgangen van dit samen zijn, mochten juichen tot de glorie van uw naam. die te prijzen is tot in de eeuwigheid om Jezus wil. Amen. Gemeente, zingen we nu van de 119e psalm, daarvan het 14e vers. Psalm 119, 14e vers. Och, dat ik klaar en onderscheiden zag hoe ik mij naar uw bevelen moet gedragen. Uw wonderen recht betrachten dag aan dag. Mijn ziel druipt weg van treurigheid en klagen. Hij richt mij op, verander mijn geklag. Wil naar uw woord mij gunstig onderschragen. Het is het 14e vers van de 119e psalm. En de collecten, al worden ze dan niet gehouden, maar de collecten zijn voor de diaconie, de kerk en het pastorie- en onderhoudsfonds. En u kunt uw liefde gaven, staat hier op het briefje. En ik hoop dat daar veel gebruik van mag worden gemaakt. U kunt uw liefde gaven overmaken. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, de woorden van onze overdenking voor deze avond kunt u vinden in het schriftgedeelte dat aan u is voorgelezen. En wel in de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen, het 7e hoofdstuk, en ik lees u daarvan de versen 24 en 25. We noemden u als de woorden van onze overdenking Romeinen 7, de versen 24 en 25. Daar lezen we Gods woord aldus. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Ik dank God door Jezus Christus, onze Heere. Gemeente, de woorden van onze overdenking hebben we samengevat in dit thema. Het gaat hier over klacht en jubel. Dat doet ons stilstaan bij een drietal zaken. In de eerste plaats horen we hier een levende klacht. Vervolgens beluisteren we hier een hartelijk verlangen. En in de derde plaats klinkt hierdoor een blijde verwachting. Dus de woorden van onze overdenking samengevat in dit thema: klacht en jubel. Het spreekt ons van een levende, daar mag een dikke streep onder staan, een levende klacht. Het bepaalt ons bij een hartelijk verlangen. En het doet ons ook horen van een blijde verwachting. Gemeente, in algemene zin kunnen we zeggen, er wordt heel wat afgeklaagd. Ook in de tijd waarop we nu leven. De kranten staan er vol van. De gesprekken zijn er tot en met op gericht. Het coronavirus. En dat is ook begrijpelijk. Wat heeft dat inmiddels al niet teweeg gebracht? Als we alleen al denken aan ons eigen vaderland. Hoeveel mensen middelijkerwijs die vanwege dat coronavirus de eeuwigheid hebben moeten aandoen. Wat een gevolgen heeft het ook economisch. Er zijn firma's failliet gegaan. Economische teruggang wordt erover gesproken. Werkeloosheid, wat gaat toenemen. En als het gaat over de maatregelen die van overheidswegen ook worden genomen, ach, dan weten we dat er mensen zijn die zeggen: wat? Wat hebben we ermee te maken? Niks ervan. En nou ja, verschillende plaatsen dat er gedemonstreerd wordt. We kunnen het in de kranten lezen en foto's erbij, dat de politieagenten die moeten dan mensen die protesteren tegen de maatregel, anderhalve meter afstand, handen wassen en nou ja, andere dingen meer. Onzin! Nou. Ja. Gemeente, wat wordt er ook geklaagd soms in de kerk? Ja. Dit zou anders moeten. En daar zou veel meer aandacht aan moeten worden besteed. En als die is anders zou wezen enzovoort. Enzovoort. Ook Gods kinderen kunnen zo klagen. Klagen over dorheid, over ingezonkenheid, wat het geestelijke leven betreft. En ik hoop niet dat iemand me daarin verkeerd begrijpt, maar de indruk kan soms wel eens worden gewekt dat die nou het meeste en het hardste klaagt, die is bekeerd. Ja maar zegt iemand, Paulus klaagt toch ook? Ja, Paulus klaagt ook. Ik ellendige mens. Ja. En het staat in het woord van God ons opgetekend. En het staat in het woord van God niet opgetekend dat we dat ter kennisneming zouden meenemen. En we gaan weer over tot de orde van de dag. Maar dat we er lering uit zouden trekken. En lieve mensen, wat zou het een zegen betekenen voor ons zoals we hier in de kerk zitten vanavond. En ik hoop ook dat er velen zijn die dan niet naar de kerk kunnen komen, maar toch ook meeluisteren. Dat het winst zou mogen opleveren voor de grote eeuwigheid. Want daar gaat het toch over. Hé, we kunnen over dit praten en dat praten. En godsdienstige praat is er soms o zo genoeg in de achterliggende weken. Ach, ja, die dominee zegt dit. En onze gemeenten, deputaatschappen die dan ook brieven naar de kerkenraden en predikanten uitsturen. En je moet dit en je moet dat. Maar gemeente boven, niet om die dingen aan de kant te schuiven, dat bedoel ik niet. Maar boven dat alles is, hoe staat het ermee op weg en reis naar de grote eeuwigheid. Hè? En zoals ik kort geleden iemand sprak, dat was dan niet vanwege het coronavirus. Maar die kreeg gezond, tenminste zoals wij er dan naar kijken, gezond als die was, een hersenbloeding. In de kracht van zijn leven, eenzijdig verlamd. En dan kan je van alles en nog wat willen. Maar dan gaat het er maar over. Hebben een toevlucht. Hebben een plaats bij God in Christus gekregen. Ja, waarom klaagt Paulus? Ja, zegt iemand, dat is niet zo moeilijk om daar een antwoord op te geven. Paulus heeft in zijn leven ontzaglijk veel meegemaakt. Ja, hij was nog maar pas toegebracht dat de Heere het heeft gezegd. Ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naams wil. Paulus, hij is meer dan eens gegezeld. Hij is gestenigd. Meerdere keren heeft hij in de gevangenis gezeten. Schipbreuk geleden. En in de letterlijke zin van het woord kon de apostel Paulus wijzen ook op zijn lichaam, waar allerlei littekenen waren die herinnerden aan dat wat hij aan ontberingen en moeiten en tegenslagen ook had ondervonden. Ik ellendig mens, is dat de reden? Nee. Want als we dan Handelingen 16 lezen, u weet wat dat is, dat hoofdstuk, dat Paulus, ja, hij was niet uit eigen beweging daar naartoe gegaan, maar de Heer had hem er naartoe gestuurd. En dan zeggen we, nou, dan gaat het allemaal goed, hè? Oh ja? Nou, Paulus die zit er in de gevangenis met Silas. En dat lees je niet, dat Paulus en Silas zingende de gevangenis ingegaan zijn. Maar er staat wel, het is midden in de nacht. En je ziet geen hand voor je ogen. Maar ze zingen goden lofzangen. Dus dat is het niet. Ja, wat is het dan wel, ik ellendig mens? Nou ja, zegt iemand. Paulus die zegt het zelf, hè. In 2 Korinthe 12. Dat hij mededelingen doet over zijn eigen leven. Dan zegt hij ja, dat hij daar altijd maar mee te maken had, met die doorn in zijn vlees, die engel des Satans die je met vuisten sloeg. En tot 3 keer toe staat er, maar dat betekent in dit verband herhaaldelijk dat Paulus daarover het aangezicht des Heren heeft gezocht. Het hij gezegd heeft, Heren, als u me nou van die doorn bevrijdt, als u me van die engel des Satans verlost, dan zal ik veel bekwamer zijn om arbeid te kunnen verrichten in uw koninkrijk. Maar de Heer zegt, nee Paulus, die doorn die houdt je, opdat je vanwege de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, heb ik je die doorn gegeven in het vlees. Maar dan geef je er wel wat bij. Mijn genade is u genoeg. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En dan is het niet dat Paulus zegt, oh, ik ellende, nee. Maar dan is het dat we Paulus horen roemen. Hij zegt, ja, als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Ik ellendig mens, wat is dat dan? Is het soms dat Paulus met mensen teleurgesteld is uitgekomen? Niet waar, dan zingen we dat en dat is waar en dat stemmen we allemaal toe. Maar de praktijk, daar gaat het altijd maar over in het leven. Vest op prinsen, geen betrouwen, waar je nimmer heil bij vindt. Paulus heeft in dat opzicht de voetstappen van de grote meester moeten drukken. En van de Heer Jezus lezen we dat al zijn discipelen hem in de steek hebben gelaten. En Paulus schrijft in de brief aan Timotheus. Hij zegt, ze hebben me allemaal verlaten. Maar dan zegt hij niet, ik ellendig mens. Maar dan schrijft hij erbij, het worden hen niet toegerekend. Wat dan? Wat is het dan? Is het soms dat Paulus in een of andere zware zonde is terechtgekomen. Wat zegt u? Paulus! In een zware, dat was toch een kind van God. En dat was toch een knecht van God, jazeker. Maar u was toch niet van gedachte dat als het gaat over een kind en een knecht van God, dat hij in zichzelf zo goed op zijn benen staat. Gelukkig dat Petrus het schrijft. Dat doet de Heere die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid die aan ons geopenbaard zal worden in de laatste der tijden. Wat denkt u van David? Was dat een kind? Jazeker. Wat een zwarte bladzij in zijn leven. Wat heeft hij daardoor de naam des Heeren doen lasteren? Petrus, Nieuwe Testament. Ken de mens niet. Het is een vreemde voor me. Ja. Je leest dat van Paulus niet. Natuurlijk, Paulus was ook een Adamiet, een Adamskind. Maar wat dat betreft, dan is het toch wat ons in het woord van God van Paulus wordt medegedeeld. Dan is het dat je toch over het leven van Paulus eigenlijk heel duidelijk ziet schijnen dat die man met de vrezen des Heren rijkelijk bedeeld mocht zijn. O, het zeker, het kan gebeuren niet in de zonde leven. Maar wat kan de kerk des Heren in de zonde vallen? Dat is wat anders. En dan zegt onze belijdenis in de 5 artikelen tegen de remonstranten, dat we onze conscientie zwaarlijk kunnen verwonden en dat we voor een tijd lang het gevoel der genade kwijtgeraakt zijn. Maar ja, dat lezen we helemaal niet van Paulus. Is het dan dat de Heer zijn aangezicht voor hem verbergt? Want dat is nogal wat. Als de Heer genade in ons leven heeft verheerlijkt. En we mogen de Heer oprecht vrezen. En de Heer verbergt voor ons zijn aangezicht. Dan moet maar eens aan die mensen vragen. Dan kan je wel een grote mond opzetten. Maar dan wordt het donker. Donker in je hart. Donker in je leven. En weet je wie er dan altijd gelegenheid vindt om je een bezoek te brengen? Dat is de vorst der donkerheid. dat is de vorst der duisternis. En dan komt hij met harde argumenten. En dan worden hier vraagtekens geplaatst. En daar vraagtekens geplaatst. En dan, ja, dan zou het erop lijken dat alles ondersteboven gaat. Is het zo met Paulus? Nee. Want, nou ja, als je deze brief die Paulus geschreven heeft aan de Romeinen leest, laat ik dan alleen het vijfde hoofdstuk maar nemen. Dan is niet dat Paulus theoretiseert. Die man die zegt dat niet omdat hij dat met zijn verstand allemaal op een rijtje kan krijgen. Maar dat is bevinding. Die heeft dat persoonlijk op de school van vrije genade geleerd. Dan zegt hij, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij de toeleiding hebben tot deze genade, in welke wij staan en roemen. Ik ellendig mens. Weet u wat Arminius, ach, we weten allemaal niet waar, Arminius, Arminianen, remonstranten, Gomares, Gomaristen, de contra-remonstranten. Weet u wat Arminius hiervan zegt? U weet dat misschien. Arminius was nog maar een jong predikant en dat was eigenlijk iets zeer uitzonderlijks, dat Arminius beroepen werd in Amsterdam. Dat was een bolwerk van het gereformeerd protestantisme. Je zou het niet kunnen voorstellen als je nu aan Amsterdam denkt. En hij nam het beroep aan en hij ging een bijbellezing houden over de brief van Paulus aan de Romeinen. En wat dit gedeelte betreft, wel, zo verklaarde Arminius, hij zei, als Paulus hier uitroept, ik ellendig mens, dan betekent dat dat hij terugdenkt aan zijn vroegere leven. O, wat was hij toen eigenlijk onuitstaanbaar, hè? Dat hij de christenen achtervolgde. Dat hij die reis maakte naar Damascus, blazen, dreigende, met dreiging in moord. Ja, in dat opzicht zeker. Al heeft de Heere die zonde dan Paulus vergeven. Maar Paulus heeft het zichzelf nooit kunnen vergeven. Dat is nog zo hoor. Dat is nog zo. Dat blijft. Hè, ja. En daarom zegt Paulus ook. Hij zegt, ik ben de minste. Niet zomaar een verhaaltje. Maar ik ben de minste van de apostelen. Daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Is het dan juist dat Arminius zegt, nee, dat klopt niet. Want gemeente, Paulus heeft het niet over iets wat in het verleden ligt. Maar Paulus heeft het over het nu, het heden. Nu het heden, zegt hij, ik ellendig mens. Wat is dan? Is het dat Paulus ten opzichte van de arbeid in Gods koninkrijk teleurgesteld is? Dat hij zo weinig vrucht heeft op zijn arbeid? Maar kan dat ook moeilijk zijn? En dan kunnen er van die omstandigheden wezen dat je zegt, ach, ja, eigenlijk voor niets gearbeid. Moet je denken aan Elia, zoals die daar stond op de Karmel. En dan zegt hij het, nou, is de Heere God, dan dien je de Heere. Is Baal God, nou dien dan Baal. En ja, de Heere heeft dat offer van Elia aangestoken. En het volk juichte en ze zeiden, de Heere is God, de Heere is God. En ik kan me voorstellen dat Elia verblijd is geweest en dat hij dacht, het gaat de goede kant uit. En het is niet lang daarna, dan zien we hem onder die jeneverstruik liggen. En hij zegt, Heere, neem mijn ziel maar van me, want ik ben niet beter dan mijn vader. Het is mijn vader niet gelukt, het is mij ook niet gelukt. Is zomaar Paulus, nou als je de handelingen der apostelen leest, over de arbeid die Paulus heeft mogen verrichten, als hij de apostel, dan heeft de Heere rijk zijn arbeid gezegend. Verschillende gemeenten mochten ontstaan. Mensen werden waarachtig tot God bekeerd. Nou ja, dan zou Paulus een moedeloze bui hebben gehad. Nee, waar, dan zie je alles niet meer in het rechte licht. Gemeente, nee. Als Paulus hier zegt, ik ellendig mens. Weet u wat dat betekent? Dat is niet dat Paulus hier eigenlijk tot uitdrukking brengt. Wat ben ik toch een ongelukkig mens. Dat hij eigenlijk tot uitdrukking brengt. Dat hij medelijden heeft met zichzelf. Nee, in die uitdrukking, ik ellendig mens, brengt hij naar voren dat hij zichzelf voor het aangezicht des Heren beschuldigt. Dat hij zegt, o God, wie ben ik toch en wie behoor ik te zijn? En gemeente, als er nou één ding is waar het leven der genade in naar voren komt, dan is het juist dat. Dat is niet maar alleen, nou ja, het beginnende genadeleven. Dat is niet alleen bij het meer geoefende genadeleven, maar dat is ook bij het beginnende genadeleven. Die mensen, die zijn niet tevreden over zichzelf. Hè? Die mensen, die moeten zeggen, o God, wie ben ik toch eigenlijk? Wie behoor ik te zijn? Die zich bij de levende God aanklagen. En zo is het hier met Paulus ook. Dat hij moet zeggen, Heere, ach, als kind van God, als knecht van God, dan heb ik er eigenlijk niets van terecht gebracht. Ik deug niet. Ja. Gemeente, we weten dat als het gaat over het eertijds van de apostel Paulus, nou, toen was het wel anders. Wat was hij tevreden met zichzelf? Wat een buitengewone student was het bij professor Gamaliel. Wat een ijver, wat een ijver. En toen is God in zijn leven gekomen op de weg naar Damascus. En toen is hij bekeerd. Nee, lieve mensen, daar hebben wij het soms over. Toen is Paulus niet bekeerd geworden. Maar toen is Paulus, dat doet hij nog hoor, in 2020. Nog hoor, ook in oktober 2020. Dan maakt God je een verloren zondaar voor zijn aangezicht. He? Dan zit je niet zo hoog. En dan praat je niet over van alles en nog wat. Maar dan kan je alleen maar je bij de levende God aanklagen. Was dat een zegen? Als je zulke mensen in de gemeente mag ontmoeten. Wij willen graag naar voren komen met ik heb dit en ik heb dat. Maar gemeente, als je nou eens mensen mag ontmoeten die nou niet met van alles en nog wat komen aandragen, maar die alleen maar kunnen zeggen, een arme verloren zondaar in zichzelf te zijn. En nou is er bij Paulus nog wat gebeurd. Weet je wat er nog meer gebeurd is? Nu is het niet dat God hem een verloren zondaar gemaakt heeft, maar hij is ook een verloren zondaar voor God gebleven. Met alles wat er in zijn leven gebeurd is, is die man nooit opgeklommen. He? Ik heb het, dat is al jaren geleden, is er meegemaakt. Ja, dat was een soort van gezelschap. En dan was dat huis, dat was er ook wat opgericht. Ja, en er was een kamer en ja, daar konden wat mensen zitten en beneden ook. Maar die mensen die er dan veel van geleerd hebben, die zaten dan boven. Begrijpt u wel? Oh, dan gaan wij eens even uit. Maar gemeente, ach, het is als de Heere in ons leven komt. Dan word je niet steeds bekeerder. En dan worden je zakken niet steeds meer gevuld. Maar dan is het dat je al maar een arme en een verloren zondaar voor God in jezelf blijf. En nu is het waar, ik wees er al op. O Paulus, hij mocht grote weldaden in zijn leven ontvangen hebben. Zijn schuld was vergeven in de rechtvaardigmaking. de kracht der zonde was gebroken in de heiligmaking. Maar toch kon hij nou nooit over zichzelf tevreden zijn. Dat hij moest zeggen, Heere, ik deug niet. Ik breng er niets van terecht. Hier in het 19e vers, het is een tekst die nogal eens wordt aangehaald. Maar ik vraag me af, of we de diepte daarvan verstaan. Weet je wat Paulus dan hier in dat 19e vers zegt? Dan zegt hij, het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Wat is het goede? Is dat wat ik goed noem? Gemeente, dat kan God nog kwaad noemen. Maar het goede is wat God goed noemt. En dat is nou in het leven van de apostel Paulus ook voor hem het goede geworden. En nu is er een verlangen in zijn ziel gekomen om dat goede te doen. En dan zegt hij, ja, er ontbreekt nog wel eens wat aan. Nee, dat zegt hij niet. Hij zegt, het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Dus een man die mocht weten met een drieëne God verzoend te zijn. Moest overdenken. Met een drieëne God verzoend te zijn. En die zegt hier, hij zegt, ik heb mensen nog nooit wat goeds gedaan. Verstaan we dat vanavond? Zitten die mensen niet hier in je hoofd, maar beleefd in je hart, die daar iets van kennen? En dan zegt hij, het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Nou, wat is het kwade? Dat wat God kwaad noemt. En dat is voor Paulus ook het kwade geworden. En hij zegt, ja, daar zit ik toch af en toe wel eens aardig in. Nee, hij zegt, niet alleen ik heb nog nooit wat goeds gedaan, maar ik heb alleen maar kwaad gedaan. Het is ons voorgelezen in dit schriftgedeelte. En dan zegt hij, ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. En als er geen goed woont, wat woont er dan wel? Kwaad! Kwaad. En weet je wat er nou in het leven van Paulus is gebeurd? Gemeente, er is innerlijk een conflict. Er is een strijd in zijn leven gekomen. Welke strijd dan? Wel deze strijd. Er is aan de ene kant die nieuwe mens die God in zijn leven heeft geschonken. En wat wil die nieuwe mens? Die wil de Heere dienen. Die wil in zijn wegen wandelen. Die wil de Heere wel behagelijk zijn. Maar nou staat tegenover die nieuwe mens, die oude mens, en die wil er nou niks van weten. Die staat daar dwars tegenin. Die wil niet van God weten. Die wil niet aan de Heere onderworpen zijn. En u geeft dat strijd. Ja. Moet altijd als over die dingen gaat denken, dat is al zoveel jaren geleden, dat ik met dominee van Eckeveld in Irian Jaya was. En het was nou net zo dat dat uitkwam. Een aantal studenten op de theologische school hadden hun opleiding volbracht en de kerk had beslist dat nu er visitatie kwam uit Holland, dat de desbetreffende met de visitatoren een gesprek zouden hebben over roeping en bekering. Dominee Kuyt leefde nog, zo lang is het al geleden. En we begonnen heel vroeg 's morgens, anders werd het veel te warm. Ja. En ja, daar kwamen ze. Nee, moet u me niet verkeerd begrijpen dat ik over die mensen een oordeel wil uitspreken. Maar dan vroeg ik ernaar. Ja, zeiden ze, het werd natuurlijk vertaald. En voor die mensen was dat natuurlijk ook wat. Ze moesten dat weergeven in het Indonesisch. En ze hadden hun eigen stamtaal, dus dat is natuurlijk ook al een probleem. Maar goed, ja, dan zeiden ze, ja, we waren een heiden en zo, hè. En nou ben ik een christen en verder dan. Ja, verder kwam er niet zoveel. En toen was het om een uur of half acht, 8 uur, dat weet ik niet goed meer. En toen kwam Jacobus Kisamlu. Ja, ik had hem al eerder ergens ontmoet Ik zei, Jacobus, ga jij daar nou eens zitten? Hij zegt, nee, maar ik ben nog niet aan de beurt. Ik zei, oh, we kijken niet zo precies. En ik vroeg hetzelfde. En dan kwam weer het verhaal. Ja, eerst was ik een heiden en dan, dan was er onderling strijd tussen de stammen. En dan was het ook koppensnellen en wat iets meer zei. Toen zei ik, Jacobus, heb je nou nog meer te vertellen? Hij zei, ja, ik heb twee harten. Hé? Ja, ik begreep hem natuurlijk wel. Maar ik zei, twee harten? Hij zei, ja. Hij zegt, ik heb een hart dat de Heere wil dienen. En nu heb ik ook een hart dat niet wil. En dat botst. En hij zegt, nou is het een aantal weken geleden zo. Toen was het dat hart dat de Heere niet wil dienen, zo de boventoon voerde. Dat ik dacht, van dat hart dat de Heere wil dienen, blijft nou niks over. En ik zei, Kobus, wat heb je toen gedaan? Hij zegt, toen heb ik naar God geroepen. Ik zeg, heb je nog antwoord gekregen? Ja. Ik zeg, wat heeft de Heer dan tegen je gezegd? Ach, hij heeft gezegd, die dorst heeft, die komen tot mij en drinken. O gemeente, als het erop aankomt, ja, dan is het. En zo geeft Paulus dat hier ook weer. Ik ellendig mens. Ja. Dan is het niet een grote en hoogbekeerde man. Een man die van alles en nog wat eens even komt vertellen. Maar dan is het een man zo laag bij de grond. Die alleen maar kan zeggen. Heere, als ik op mezelf zie. Dan heb ik nog nooit wat goeds gedaan. En als ik op mezelf zie, dan heb ik alleen maar kwaad gedaan. Wat een wonder dat u me nog niet hebt weggestormd van voor uw aangezicht. Gemeente, als je met die mensen een gesprek krijgt, dan is het niet dat die mensen, die blazen niet hoog van de toren. Nee, als je die mensen in het eenzame zou gadeslaan, dan is het in het verborgene. Dat ze de knieën buigen en dat ze zeggen, Heere, ach, zou u nog in gunst en in genade en in ontferming op me willen neerzien. Ach, wat het geestelijke leven betreft, ach, weet u wat ik dan nog alles tegenkom? Misschien is het hier in Barendrecht beter, dat weet ik niet. Maar ja, ik wil dit en ik breng dit naar voren en maar gemeente, laten we maar laag bij de grond beginnen. Hé? Zondaar voor God geworden. Hé? Dat je alleen maar kunt zeggen. Heere, ja, wat ik in mijn eerste gedachte heb uitgedrukt. Een klacht. Ja, een levende klacht. Er staat zo in het woord van God. Wat klaagt dan een levend mens? Een iegelijk. Klagen vanwege zijn zonde. Ik kom nu als vanzelf bij mijn tweede gedachte. Een hartelijk verlangen. Want dan lezen we in het vervolg van het 24ste vers. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Dat is een vraagteken. Weet Paulus dat niet? Jawel, dat blijkt ook wel uit het vervolg. Waarom is het dat hier dan een vraagteken staat? Gemeente, dat vraagteken, dat wijst op de grote nood waarin Paulus zich bevindt en het hijgende verlangen dat in zijn ziel leeft. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Zelf kan hij dat niet, daar is hij genoeg van aan de weet gekomen. Andere mensen die kunnen hem dan ook niet bij helpen. Engelen niet, aartsengelen niet. Er is er maar één die hem helpen kan, dat is de Heere zelf. En daarom die uitroep, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Dat is eigenlijk een gebed tot de God des levens. Ja. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Deze doods. Het is als het ware alsof Paulus aanwijzend voornaamwoord dat hij het aanwijst. Ja, het lichaam deze doods. En dan zal een ieder hopelijk wel begrijpen, als Paulus het heeft over het lichaam deze doods, dat hij natuurlijk niet bedoelt het lichaam zoals u, ik, zoals wij dat omdragen. Het lichaam van vlees en bloed. Paulus is, toen God hem bekeerd heeft, geen volgeling geworden van Plato. U weet wellicht, Plato was een wijsgeer die leerde dat eigenlijk het lichaam de kerker was van de ziel. Dus hoe eerder je van dat lichaam verlost zou worden, hoe beter het zou zijn, want dan kon eigenlijk de ziel zijn vleugels uitslaan. In het begin van de christelijke kerk heeft dat nogal zijn invloed gehad, het zogenaamde gnosticisme, waar ik verder maar aan voorbij ga. Ja, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Ja. Nee, als het erover gaat, dan moeten we zelf soms ook ons corrigeren. He, als nou een kind des Heren gestorven is en je wordt geroepen om een kind des Heren te begraven, dan heb je zo de neiging om te spreken wat de desbetreffende naar de ziel heeft mogen aandoen. Inderdaad, dat heeft geen oog gezien, geen oor gehoord. Dat is in des mensen hart ook niet opgeklommen. Maar staande bij de geopende groeven, dan ligt daar de desbetreffende in het graf. Ja. En dat lichaam, ja, dat is ook door Christus gekocht. Dat is een met bloed gekocht lichaam. Dat is een tempel van de Heilige Geest. Gemeente, het is ook al heel veel jaren geleden. Ik was nog maar misschien een jaar of 12, 13. En dat was hier in Rotterdam. En er werd, dat was op Krooswijk. Er werd iemand begraven. En hoe ik daar precies ben gekomen, dat weet ik niet meer. Maar goed, ik was ook op dat, bij die begrafenis op afstand. En ja, zoals dat gaat, de begrafenisondernemer, die zei, is er nog iemand onder degene die hier staan, die nog het woord wilde voeren? En ja, zie daar, daar kwam iemand naar voren. En ja, hij stond eerst in het graf te kijken en toen om zich heen te kijken. En hij zei, ja mensen, plat Rotterdams, dan leg nou zijn kring. Wat? Dan leg nou zijn kring. Ja, daar bedoelde hij dan het lichaam mee. En ik weet nog goed dat ik dat aan mijn vader vertelde. En hij schudde met zijn hoofd. Zo mogen we over het lichaam niet spreken. Denk erom dat het lichaam van Gods kind een gekocht lichaam is. En dat dat lichaam eenmaal op die grote dag der dagen zal worden opgewekt. En aan het heerlijke lichaam van Christus gelijkvormig zal worden gemaakt. Ja. Ach, ik weet niet of u daar ooit wel eens erg in gehad hebt. Onze Heidelberger catechismus. Ik hoop toch niet dat er hier iemand in de kerk in Barendrecht zit die bij zichzelf zegt, in de Heidelbergen staan toch dwalingen, dat is toch niet zo. Maar weet u wat wel opmerkelijk is? Wij, dan moet ik maar bij mezelf beginnen, dan spreken we over ziel en lichaam. Weet u wat onze Heidelberger doet? Die spreekt over lichaam en ziel. Dat heeft natuurlijk historisch een achtergrond. Dat heeft te maken met de wederdopers, het anabaptisme. En de wederdopers die eigenlijk ook in zeker opzicht minder waardig spraken over het lichaam. En dat juist in onze Heidelbergen de opstellers daarvan, denk alleen maar aan de eerste zondag, zondagsafdeling, En dan wordt er gevraagd, wat is uw enige troost? Beide, in leven en in sterven. En dan wordt er geantwoord, dat ik niet mijns, maar mijns getrouwe zaligmaker, Jezus Christus eigen ben, die met zijn ziel en lichaam, die met zijn lichaam en ziel mij gekocht heeft. Lichaam, ziel. Maar waarom gebruikt Paulus dan deze uitdrukking? Ja, het lichaam deze doods. Gemeente, daar heeft Paulus natuurlijk wel een bedoeling mee. Wat dan? Nou, op de catechisatie, ik hoop dat onze jonge mensen dat van de catechisatie nog weten of geleerd hebben of ouder. Dat u zegt, nou dat heb ik toch nog van de catechisatie meegenomen. He, dan zegt het vragenboekje van dominee Hellebroek. En gelukkig dat ook bij de nieuwe methode dat ook gelukkig Hellebroek ook nog zijn plaats daarin heeft. Dan wordt er gevraagd, wat is de smet der zonde? En dan wordt er geantwoord, dat is die inklevende verdorvenheid. Die zich over de ganse mens heeft verspreid. Dus als Paulus hier spreekt over het lichaam deze doods, dan bedoelt hij daarmee dat oude bestaan, die oude mens, dat wil niet zeggen dat er dan hier en daar wat vlekken en smetten zijn. Nee, het is zo dat geheel en al in ziel en lichaam zijn invloed heeft. Ja, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? En ja, gemeente, nu is er niemand hier in de kerk die eraan twijfelt dat hij een lichaam heeft. Ja, dat is natuurlijk vreemd dat ik dat zeg. Dat is voelbaar, dat is tastbaar. En nou is er niet één kind van God die eraan twijfelt, als het recht ligt, of die dat lichaam des doods bij zich omdraagt. Dat komt hij nou iedere dag tegen. Daar heeft hij iedere dag zijn moeite en zijn strijd mee. En dan kan het wel eens zo zijn dat je soms denkt, zoals ik van die Jacobus Kisamloe hoorde, die zei, ik dacht, oh dat, ja, dat de Heere, dat deel wat de Heere wil dienen, dat voor goed en onder zou gaan. Zo kan het ook bij de kerk zijn. Maar ja, dan komt de kerk des Heeren het aan de weet. Dat lichaam der zonde en des doods, dat boze bestaan, ja, dat heb ik. En dat is niet zomaar een verhaaltje, maar dat is nou praktijk. Daar kom ik iedere keer mee in aanraking. Weet je waarom Paulus ook dat beeld gebruikt van een lichaam des doods? Dit. Ja, dat is natuurlijk misschien een heel vreemd voorbeeld. Maar toch dat vreemde voorbeeld, dat moet toch iets verklaren. U zit hier in de kerk in Barendrecht. U bent niet naar de kerk gekomen vanavond dat u gezegd hebt, nou ga ik naar de kerk in Barendrecht, maar ik laat mijn lichaam thuis. Dat kan niet. Hé? Ja. Waar je gaat, waar je staat, waar je zit, daar is je lichaam ook. En gemeente, zo is het nou ook met dat lichaam des doods. Dat is er altijd bij. Als je je knieën buigt. Als je naar de kerk gaat. Ja hoor. Dat is er nou altijd bij. En dat probeert. Want dat is eigenlijk dat boze bestaan, die oude mens. Er staat lichaam deze is dood. Wat wil die oude mens? Die wil die nieuwe mens niet maar wat beschadigen. Maar zo dat mogelijk is. Maar dat is niet mogelijk. Maar dan zou die oude mens die nieuwe mens willen vermoorden. Ja. En nou is het aan de andere kant dat die nieuwe mens, ja, O, die ziet het als de grootste oplossing. Als dat in het leven gebeuren mag. Als die nou van dat lichaam des doods, van dat boze bestaan, verlost mag worden. Ja. Hier gebruikt Paulus, onze Statenvertalers hebben dat overgezet met: wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? En dan mag u dat natuurlijk vergeten, maar het oorspronkelijk het Griekse woord ruomai, wat hier gebruikt wordt, wat in het Nieuwe Testament niet zoveel voorkomt, dat heeft hier toch een bijzondere betekenis. Wat betekent dat dan? Wel, dat wil eigenlijk zeggen, met geweld iemand verlossen uit. Dan wordt bijvoorbeeld nog wel eens gewezen, stel nou voor, dat jij je vaststelt dat er iemand is die je kind wil meenemen. En als je dat ziet, en hij heeft het in zijn handen, in zijn armen, dan ruk je dat uit. Nou, dat is eigenlijk het woord wat hier ook in het oorspronkelijke gebruikt wordt. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Calvijn in zijn verklaring van dit schriftgedeelte, die schrijft zo heel nadrukkelijk. Hij zegt: je hoort hier als het ware de apostel Paulus hijgen. Ja. Want die oude mens, dat boze bestaan, heeft die nieuwe mens aangegrepen. En er is een ontzaglijke worsteling ontstaan. Ja. En daarom, zoals Calvijn het dan uitdrukt, is het dat je Paulus als het ware hoort hijgen: wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? En dan moet u dat niet opvatten als een vertwijfelde uitroep. Nee, zo niet. Maar wel dat het wijst op de ontzaglijke strijd die dat innerlijk ook in het leven van de apostel Paulus teweeg brengt. Ja. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? En het blijkt uit het vervolg, daar kom ik zo op terug, dat Paulus, nee, die is daar niet gebleven. Hij heeft van rijkdom in Christus mogen spreken. Maar gemeente, de vraag die we dan toch vanavond aan ieders hart hebben te leggen: hoe staat het daarmee in uw leven, in jouw leven, in mijn leven? Of als je zit mee te luisteren thuis, hoe staan we tegenover de zonde? Hebben we last van de zonde? Hebben we er geen last van? Ja, dan betekent het, dan hebben we de zonde nog lief. Dus dan begrijpen we helemaal niet wat Paulus hier naar voren brengt. Nee. Gemeente, wat is dat aangrijpend? Als we de zonde nog lief hebben, als we geen last hebben van de zonde, dan, ja, heel duidelijk, dan verkeren we nog in onze doodstaat en dan kunnen we dat godsdienstig met van allerlei dingen opsieren. Maar denk erom, lieve mensen, daar kunnen we God niet mee ontmoeten. Nee. Ja. En hoe is het nou in het leven der genade? Is het nou bij Gods kinderen dat ze dan op een gegeven ogenblik in deze bedeling in zichzelf daarboven uitkomen? Nee. Weet u wat je leest in de 44ste zondagsafdeling? Dat is de laatste zondagsafdeling die handelt over de wet des Heren. En dan wordt zo nadrukkelijk de vraag gesteld: ja, waarom laat God nu zijn wet zo scherpelijk prediken, terwijl niemand die wet toch houden kan? En weet je wat onze opstellers dan daarin hebben geantwoord? Eigenlijk drie dingen. Ze zeggen: dat is daarom dat we onze zondige aard hoe langer, hoe meer leren kennen. Dus dan groei je niet. Maar dan blijf je maar laag bij de grond. Het tweede wat ze zeggen, opdat we des te begeeriger zouden worden naar de vergeving der zonde en naar de gerechtigheid van Christus. O gemeente, als deze zaken heel persoonlijk in ons leven werkelijkheden zijn. En als dan die dierbare borg en middelaar, als hij er niet zou zijn. Ach, dan zou je moeten zeggen, dan moet ik sterven van verdriet. Want dan kan ik met mijn schuld en met mijn zonde en met al datgene, waar moet ik dan terechtkomen? En in die weg wordt Christus en zijn middelaarswerk al maar heerlijker en al maar dierbaarder. En weet je wat dan in de derde plaats ook in die zondag 44 wordt gezegd? Wel, opdat we ons benaarstigen zouden en tot God bidden om dan naar het beeld van God vernieuwd te worden. Laat ik het zo samenvatten. Weet je wat dat nou in de praktijk inhoudt? Een uitdrukking hopelijk die we allemaal nog wel kennen. Dan wordt wel eens gezegd, dan word je in je beleving van je hart een grote zondaar. En je gaat minder zonde doen. Dan zeggen de anderen dat van je, maar in de beleving een grote zondaar worden. O, het is vele jaren geleden. Maar ik heb ook nog in Rijssen gewoond. En ik noem de naam natuurlijk niet, dat zou ook niet passend zijn. Maar gemeente, ach, in Rijssen had je ook een kleine gemeente. Ja, die dan Rooms-Katholiek was. En dat was er een die zei, en dan ging het over een ouderling van onze gemeente. Ik heb hem goed gekend. Was dat een man die altijd over godsdienst praat? Nee. Het was al een man die een verborgen leven met de Heer had. Daar straalde iets van zijn leven uit. Je kon die jaloers op wezen. En weet je wat die man zei? Die zei, ja, wij zouden dat natuurlijk nu zo nooit zeggen. Maar die zei, als de Heer Jezus nou hier in Rijssen in de kost ging, dan zou die bij die man in de kost gaan. Begrijp je? Een grote zondaar, minder zonde doen, dan betekent het dat je moet zeggen, ja, in het licht van het hartelijke verlangen, dat verlangen waarvan ook de dichter heeft getuigd, en we zingen er eerst van, voordat ik kort nog iets van mijn laatste gedachte zeg. 138, vierde vers. Als ik, omringd door tegenspoed, bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Het vierde vers van de 138ste psalm. gemeente nog iets kort over het laatste. Een blijde verwachting. Want dan lezen we hier in vers 25. Ik dank God door Jezus Christus, onze Heere. Dus Paulus die blijft niet hangen in de ellende. Maar hij mag hier toch door goddelijke genade getuigenis geven. Hij zegt, ik dank God door Jezus Christus, onze Heer. En weet u wat zo wonderlijk is? Dat Paulus hier niet precies zegt waar hij de Heer voor bedankt. Maar dat is voor Paulus zo vanzelfsprekend. Waar bedankt hij de Heer dan voor? Ja, voor de genade die God in zijn leven heeft verheerlijkt. Dat is de eerste. En het tweede, daar kom ik aanstonds nog op terug. Voor de genade die ook straks nog komen gaat. En ook daar zou het een en ander over te zeggen zijn. Gemeente, we hebben geprobeerd duidelijk te maken. Paulus met al de grote genade die hem geschonken was. Kende in het leven van de heiligmaking datgene waar we over gehoord hebben, die strijd. Twee mens, ja inderdaad. Ja. En met alles wat dat met zich bracht, dan is het dat Paulus toch zegt, ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Ja, zegt u, ja, dat begrijp ik, Paulus. Hè? En wat Paulus dan allemaal van de Heere gekregen had, ja, dat is waar. Maar weet u, welke les we daar ook uit hebben te trekken, dat is deze. Gemeente, met name als er dan die strijd is. Hè, die twee mens, die inwendige strijd. Ik ellendig mens. En je komt jezelf iedere keer maar tegen. En je moet zeggen, Heere, ik kan nou nooit beantwoorden aan dat doel wat u in mijn leven gesteld hebt. Ja. Weet u wat dan er gebeuren kan? Dan kan het soms zo innerlijk in de war raken. Ja. Dat je zegt, hoe is het toch? Ja. Je hebt mensen, die kunnen het allemaal. 1 en 1 is 2 en 2 en 2 is 4 en 5 en 5 is 10. Klopt allemaal. Maar er is een volk op de wereld. Dan is dat niet dat dat allemaal zo klopt. En weet u, dan is het bij Paulus. En dan zult u zeggen, ja Paulus met de grote genade hem geschonken. Dan blijft hij toch zeggen, met alle innerlijke strijd. Dat hij zegt, ik dank God door Jezus Christus. En dan weet ik dat niet. Maar als er hier in Barendrecht mensen in de kerk zitten of thuis meeluisteren, die in hun leven daar genoeg kennis mee hebben gemaakt, weet je wat dan van belang is? Niet om allerlei vraagtekens te plaatsen, dat moet je maar niet doen. Weet je wat het beste is? Om je knieën te buigen. En te zeggen, Heere, ach, als het nou van u geweest is in mijn leven, wil u er dan alsjeblieft op terugkomen. Want denk erom, God komt op zijn eigen werk terug. En als je moet zeggen, Heere, als het nou niet van u geweest is, wil u dan alsnog uw genade in mijn leven heerlijk maken. Ik dank God door Jezus Christus, God. O gemeente, God is de bron der zaligheid. En uit de bron der zaligheid. En dan kom ik terecht in het goddelijke welbehagen. Uit die bron der zaligheid heeft God zijn enige geliefde zoon, die dierbare zaligmaker geschonken. En dat is voor Paulus ook zo'n wonder geweest. Dat nou God die zaligmaker geschonken heeft, ook voor hem. Ik dank God door Jezus. Nou, een kind in de kerk, die weet het wel. Die naam Jezus, dat is de eigen naam van de middelaar. Nee, waar dat betekent. Zaligmaker. Hij die verlost van het grootste kwaad. Hij die brengt tot het hoogste goed. Wat is nou het grootste kwaad, Paulus? Hij zegt, ach, ik wil van mijn zonde af. En ik kom er iedere keer weer in aanraak. Wat is nou voor je het hoogste goed? Dat ik nou voorgoed afscheid mag nemen van de zonde. Begrijpt u dat in die weg Jezus betekenis gaat krijgen? Ik dank God door Jezus Christus. Dat is de ambtsnaam van de middelaar. En dan denk ik aan die geschiedenis die we in het Lucas-evangelie lezen. Dan is dat de Heer Jezus in Nazareth is en dan is hem de rol van de profeet Jesaja in de hand gesteld. De geest des Heren, Heren is op mij, omdat de Heer mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen, de zachtmoedige, om de verbindende verbrokenen van hart, om de gevangenen vrijheid uit te roepen. Ja. En hij zegt, heden is deze schrift in uw oren vervuld. Hij is de Christus. Met dat drievoudige ambt van profeet, van priester en koning. Ik dank God door Jezus Christus. Onze Heere. Heere, die naam betekent, hij is de eigenaar van zijn kerk. Ja. Hij heeft die kerk al van eeuwigheid uit de handen van zijn vader ontvangen. Onder conditie dat hij die zou vrijkopen met zijn bloed. En dat hij die verlossen zou door zijn geest. En hij heeft het gedaan. En wat een prijs heeft hij ervoor willen opbrengen. En we zeggen wel eens in het natuurlijke, niet waar. Ook dat heeft heel wat gekost. En dan ben je er zuinig op. En met eerbied gesproken. Denk erom dat de Heere zuinig is op zijn volk. Hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn dierbaar in zijn oog. Ik dank God door Jezus Christus, onze Heere. Wij zouden verwachten, ik zou verwachten dat Paulus zou schrijven, mijn Heere. Dat kan Paulus makkelijk schrijven, maar dat doet hij niet. Hij schrijft, onze Heere, weet je waarom? O, Paulus, begenadigd dat hij is. En de genade heeft heerschappij in zijn leven. Hij wil nou alle meenemen die je in dat opzicht ondervinden. Die bestrijdingen van de boze. Die oude mens die zo ten neer kan drukken. En nou zegt hij, ach, nou geldt dat niet alleen mij. Maar ook die met die tormenten van die boze mens iedere keer te maken hebben. Hij zegt, onze Heere, ja. Hij neemt ze mee. Hij zegt, ach, laat dat je tot troost en tot bemoediging zijn. Die man, die zal niet rusten, totdat hij de ganse zaak zal hebben voleindigd. O, hij doet geen half werk. Hij zal zijn kerk ten volle verlossen en bevrijden. We hebben zo even het laatste vers van Psalm 138 gezongen. Maar het eerste vers, hè, ik zal, dat is ook altijd niet zo. Het zijn hier vaak maar van die ogenblikjes. Ik zal met mijn ganse hart, heel ja erbij. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heere, uw dank bewijzen. Dan zeg je, dan komt er toch een ogenblik. Dan is het met de zonde en dat boze bestaan voorgoed gebeurd. Dan zullen ze daar huppelen van zielenvreugd. Daar ze hun wens verkrijgen. En nu de vraag. En dan gaan we mee naar huis. Hé, ja. Hoe staat het nou met u? Hoe staat het jou met mij? Hoe staat het met jou? Hé. Als we dat nou gehoord hebben van Paulus, zitten er hier dan mensen in de kerk of die meegeluisterd hebben thuis, die op die Paulus jaloers zijn. Misschien zit er iemand die zegt, nou, moet ik op Paulus jaloers zijn. Hè? Wat hij dan allemaal naar voren brengt. Ja. Wil u dit wel? Dat wou Biliam ook, hè? Die wou wel met dat volk sterven. Mijn ziel sterven, de dood des oprechten. Maar leven niet. Maar dat gaat niet, hoor. Dat gaat niet. Ja. En eigenlijk, als we dan zulke dingen denken of uitspreken, dan hebben we er niks van begrepen. Want Paulus, als die zegt, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Dan wil die niet zeggen dat de dienst des Heeren hem zo is tegengevallen. Dat God hem zo is tegengevallen. Dat die dierbare zaligmaker hem zo is tegengevallen. Weet je wat die tegengevallen is? Zichzelf. Dat hij zegt, oh, steeds meer kom ik het aan de weet wie ik in mezelf ben. En in mezelf blijf. Ja. En gemeente, dat is toch een wezenlijke vraag. Allemaal zoals we hier in de kerk zitten of thuis meeluisteren. We zullen allemaal onze zonden een keer moeten gaan belijden. Maar dan is de vraag, waar zult u dat doen? Waar zult u dat doen? Hier of straks? Hier, als het hier gebeuren mag, in oprechtheid, dan is er toch altijd iets van de liefde van God in het hart verheerlijkt. Dan is dat niet gedwongen van het moet nou eenmaal. Nee, dan is het dat hartelijke buigen en invallen voor de Heer. Maar als je het straks moet doen, hè? Ik ellendig mens, ik ellendig mens. Dan is het voor eeuwig, dan is het voor eeuwig te laat. Dan is het heden der genade voorbij. Dan kunnen we roepen en schreeuwen zoveel als we willen. Maar het is allemaal onmogelijk geworden. Maar nu nog niet. De Heer komt nog met de boodschap van zijn woord. Dat hij zegt, het is nog het liefelijkheden der genade. Het is nog de welaangename tijd. Het is nog de dag der zaligheid. En ach, de Heere, die je ontdekt niet om in de ontdekking te laten omkomen. Nee, dat is zijn bedoeling niet. Maar om juist te brengen aan de voeten van die gezegende middelaar Gods en der mensen. En daarom dat we het mee zouden nemen naar huis. Dat we het vanavond op de knieën bij God zouden brengen. We leven in een aangrijpende tijd. En ja, dan zeg je, ik heb het al genoemd, het coronavirus en dit en zus en zo. En heb je het gehoord, die heeft het en die is het besmet. Ach, we kunnen het ook zelf zo krijgen, hè? En je hoort het. Degenen die op de IC worden opgenomen, dat aantal neemt steeds toe. En nee, niet bang maken, want dat heeft geen zin. Maar dan gaat het erover. Ben je bereid? Kan het? Of niet? En daarom, zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verraad u niet, maar laat u leiden. En nou het laatste. Wat de kerk des Heren betreft, ja, zeg niet dat dat altijd zo levendig is, maar het is toch waar. En we gaan die psalm zo samen zingen. Dan zegt David, hij zegt, gij maakt eerlang mij het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde, uw aangezicht. In gunst tot mij gewend, schenkt mij in het kort verzadiging van vreugde, de liefelijkheid van het zalig hemelleven, zal eeuwiglijk uw rechterhand mij geven. Amen. Heren, we zijn onder uw woord geweest vanavond. Het zij dat we in de kerk waren, het zij dat we thuis hebben meegeluisterd. Heren, dat we de boodschap niet naast ons konden neerleggen, maar dat het ons op de knieën bij u bracht. Als er één ding is wat u aangenaam is, niet dat we met onszelf en de borst vooruit staan, maar dat we als arme verlegen zondaren u als rechter om genade smekend iets van die heilgeheimen van het zalig worden mogen verstaan. Gedenk de gemeente, gedenk de broeders van de kerkraad. Er wordt een ambt gemist, wil u daarin op uw tijd en wijze voorzien. Denk aan onze oude broeder, die dan ook hier in de gemeente woonachtig mag zijn. Wees u hem nabij en goed en schenk hem iets van uw gunst te mogen proeven en smaken. Verzoen het verkeerde wat ons ook in het allerheiligste aankleefde en doe ons eindigen in u, die van alles de eer en de dank alleen toekomt, om Jezus wil. Amen. Psalm 16, zesde vers, is onze slotzang. Gij maakt, Heer, lang mijn levenspad bekend. Aangezicht over u en geven u vrede. Amen.